In deze podcastaflevering ga ik het over werk en sociale angst hebben. Want wist je dat wanneer je werk doet wat je niet leuk vindt, dat dit een enorm negatief effect heeft op je sociale angst? Ik wens je daarom weer heel erg veel luisterplezier met deze podcast. Welkom bij de enige podcast over sociale angst van Nederland. Dit is de Sociale Angstcoach podcast. Ik ben jouw host Remco Beekman en dit is je wekelijkse dosis aan inspiratie en motivatie waarmee ook jij je sociale angst gaat overwinnen. Als ervaringsdeskundige, mind-expert en gediplomeerd coach in het doorbreken van sociale angst ga ik je met mijn persoonlijk verhaal het geheim onthullen hoe ik na een jarenlange worsteling uiteindelijk de code heb weten te kraken in het overwinnen van mijn sociale angst. En ga ik je verklappen hoe ook jij de beste versie van jezelf gaat worden en hoe je van je leven een meesterwerk kunt maken. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Sociale Angstcoach podcast. Ja, zoals je het net in de intro al eventjes hoorde, ga ik het in deze podcast ga ik het hebben over wat voor invloed je werk op je sociale angst heeft en wat voor invloed je sociale angst op je werk heeft. Ik hoop dat je me nog een beetje kan volgen, maar ik ga je in deze podcast ga ik je precies uitleggen hoe die twee met elkaar hand in hand gaan en hoe je dit dus positief voor jezelf kunt omdraaien en dat dit dus een positief gunstig effect heeft op je sociale angst. Ik weet niet of dat je al een eerdere podcast of dat je mijn eerste podcast aflevering hebt beluisterd, maar daar heb ik al een aantal keer had ik het toen verteld over mijn werk. Dat ik vroeger werkzaam ben geweest als timmerman in de bouw. Dat ik de laatste 10 jaar dat ik in de bouw heb gewerkt, dat ik bij een trappenfabriek heb gewerkt. Daar was ik trappensteller van houten trappen in nieuwbouwwoningen. En het zou heel goed kunnen zijn wanneer dat je een woning hebt van na 2004, dat de houten trap waar jij dagelijks overheen loopt, dat ik die heb geplaatst. Want wij deden dat door heel Nederland. En ja, om eventjes mijn verhaal te vertellen, wat voor invloed dat mijn werk dus op mijn sociale angst heeft gehad. En ik zal het nooit vergeten. Het was het voorjaar van 2004 dat ik net bij die trapfabriek werkte. En nadat ik eerst een aantal maanden op de werkplaats had gestaan om een beetje... ik was eerst... kom ik uit de normale bouw en toen bij die trappenfabriek, ja, dat was wel iets heel anders. Moest je alles wat met trappen te maken heeft, zeg maar, moest je onder de knie krijgen, moest je leren. Ja, nadat ik denk in een maandje of 3-4 toen binnen had gestaan, ben ik op een gegeven moment buiten naar de bouw geweest of buiten naar de bouw gegaan. En ik weet nog wel op die zekere dag dat ik mijn allereerste angstaanval kreeg. Het was mijn collega die iets aan mij vroeg. En wat hij vroeg, dat weet ik echt niet. Dat ging echt heel aan me voorbij. Maar wat ik nooit meer zal vergeten, is dat ik echt vanuit het niets, ik klapte helemaal dicht. Ik kreeg het warm. Ik kreeg echt een hoofd als een tomaat. Ik begon te trillen, te zweten, te stotteren. Ik kon niet meer uit mijn woorden komen. En ja, mijn collega die keek echt naar me of dat ik gek aan het worden was. En ja, op een gegeven moment ben ik... ik zei tegen hem van ja, sorry, ik moet moe... Het enige wat ik eruit kon krijgen, wat ik kon zeggen, was dat ik even een luchtje moest scheppen, omdat ik me niet goed voelde. En op een gegeven moment, ik rookte toen de tijd ook nog en ik stak een sigaret op. Nou, toen werden de klachten werden alleen nog maar erger, leek wel. En ja, ik denk een half uurtje of zo, appte ergste klachten, die appte weer een beetje weg. En ja, je kunt je wel voorstellen, ik wist echt totaal niet wat me op dat moment overkwam. Ja, weet het, toen was het weer een week, twee weken later. En toen waren we op een of andere Tupperware party van een vriendin van mijn moeder. En dat ging dan, ging dan niet over Tupperware, maar dat ging dan over gezonde voeding. En weet het, je kunt je zo'n woonkamer wel voorstellen. Er zat echt bomvol met mensen, ze zaten allemaal in een kringetje. En ik weet wel dat ik met iemand zat te praten. En dat in één keer weer dat gevoel, dat trok echt vanuit mijn voeten, leek wel. Die tinteling trok echt door heel mijn lichaam omhoog. En ik begon weer te zweten, te trillen. Ik kreeg weer een hoofd als een tomaat. En ik klapte helemaal dicht. En ik wist echt niet meer wat ik moest zeggen. En ik maakte me ook, en dat weet ik ook nog wel, dat ik me op dat moment echt ontzettend zorgen maakte over dat andere mensen iets aan me zouden zien, of wat ze van me zouden denken, of alles. En op een gegeven moment ben ik even naar buiten gelopen, om weer even een luchtje te scheppen. Ja, en dat was dus mijn tweede paniekaanval. En dat was ook tevens dus het begin van mijn sociale angststoornis, zoals ze dat zwaar noemen. En weet het, in dat jaar begon ik dus steeds vaker zulke klachten te krijgen. En die klachten begon ik die begon ik vooral op het werk te krijgen. En wat ik al zei, ik werkte bij die trapfabriek. En omdat ik naar buiten ging, kwam ik dagelijks met verschillende aannemers, verschillende uitvoerders. Had ik te maken met andere timmermannen en dergelijke. En ik voelde me daar heel erg ongemakkelijk bij. Maar omdat ik ook geen zin had om in die werkplaats te gaan staan. Want dat was gewoon heel erg saai en geestdodend werk, om het zo maar even te noemen. Ik vond er gewoon echt niks aan. En toen was het op een gegeven moment dat ik dus steeds vaker die symptomen begon te krijgen. Maar, hoe moet ik het zeggen? Je zou kunnen zeggen van, was ergens anders naartoe gegaan, was ergens anders gaan werken. Maar omdat ik dus steeds vaker zulke klachten begon te krijgen, dat ik die sociale angst steeds erger begon te worden, durfde ik met niemand over te praten, omdat ik me ervoor schaamde. En de tweede, omdat ik dus ook de overtuigingen had van, dit is het. En dat kwam ook omdat ik vanuit mijn omgeving ook heel veel mensen hoorde zeggen, ook de mensen waar ik mee omging, vrienden van toen de tijd, die zeiden van ja, en ik had ook een aantal vrienden, die waren een aantal jaar ouder, die werkten al een aantal jaar, die werkten al een aantal jaar langer dan ik, die zeiden van ja, werk is nou eenmaal niet leuk, maar het hoort bij het leven en omdat je toch de rekeningen moet betalen en de vaste lasten hebt en alles. Ook zoiets van, laat ik hier maar blijven. Ik heb in ieder geval werk. Het verdient goed. Want ik verdien het bij de bedrijf, verdien ik wel heel erg goed. Het hoort er nou eenmaal bij. En vervolgens ben ik bij dat bedrijf blijven werken. En even een beetje terug te nemen. In het jaar 2004, dat ik dus steeds vaker die klachten begon te krijgen, was het eigenlijk na de zomervakantie van dat jaar, dat ik op die zomervakantie, zelfs op de vakantie, waar je toch echt zou moeten kunnen genieten van het mooie weer en van de omgeving waar je bent, begon ik dus echt steeds vaker die klachten begonnen bij me terug te komen. Wanneer dat ik in gezelschap was met andere mensen. En het begon me zo te belemmeren. En toen ben ik even met na die zomervakantie, ben ik naar de huisarts toe gegaan. En ondanks dat ik dat heel lang voor me heb uitgeschoven toch nog. Want ik durfde het gewoon niet. Wat ik net al zei, ik schaamde me heel erg voor. En toen heb ik me door laten wijzen naar mijn eerste psycholoog, psychiater. En nadien heb het wel eens vaker gezegd, het aantal psychologen, psychiaters en therapieën wat ik nadien heb gevolgd, ik ben op een gegeven moment echt, ik ben de tel kwijtgeraakt. Bij wie ik ook liep, wat ik ook deed, bij mij werkte het op een of andere manier, werkte het gewoon niet. En ja, met alle gevolgen van dien. En ja, om eventjes terug te komen op mijn werk. Mijn werk als trappensteller. En ik dus de overtuiging had van nou, dat dit is, dat dit bij het leven hoort. Dat je dat werk nou werk doen nou eenmaal niet leuk is, maar dat het bij het leven hoorde. En ja, weet het, vervolgens heb ik dus jarenlang bij dat bedrijf gewerkt. En ja, ik heb ook wel goede periodes gehad hoor, dat echt wel. Maar ik denk toch wel 70% van de tijd dat ik daar heb gewerkt, dat ik daar niet op mijn plek zat. En is ook nog even belangrijk om bij te zeggen, ik heb me nooit echt op mijn plaats gevoeld in de bouw. Dat zie ik nou ook aan, hoe moet ik dat zeggen? Dat is vaak gezegd, ik heb twee jonge dochters. En de oudste, die is 11. Die wordt in najaar wordt ze 12. En die gaat binnenkort, na de zomervakantie, gaat ze naar het middelbaar. En zij is helemaal gek van paarden. Ze wil graag iets met paarden gaan doen. Ze wil graag veearts worden. Nou, dat riep ze op hele jonge leeftijd van, ik wil graag veearts worden. Ik wil iets met paarden gaan doen en alles. Nou ja, ik kan het alleen maar aanmoedigen dat ze dat op hele jonge leeftijd al wist. Maar hoeveel kinderen zijn er niet die niet precies weten wat ze willen? En ik wist dat vroeger zelf ook niet. Toen ik rond die leeftijd was en ze vroegen mij wat wil je graag later graag worden? Ik wist het gewoon niet. En ik ben door aanraden van andere mensen, die zeiden van, nou, jij bent best wel technisch, heb je best wel een technisch oog en alles. En je bent goed met je handen. Zou je niet iets van timmeren of in de bouw gaan in ieder geval? Ja, en omdat ik vroeger als kind zijnde, ja, eigenlijk altijd al deed wat andere mensen zeiden dat goed voor me was, zonder er zelf bij na te denken of dat ik het zelf wel leuk vond of dat het wel bij me past of wat dan ook. Heb ik dus ook voor de bouw gekozen, ook omdat toen verschillende klasgenoten van mij, verschillende vriendjes van mij toen de tijd, daar ook voor hadden gekozen. Ook zoiets van, ja, laat ik dat dan ook maar doen, weet je wel. En ook niet wetende, of moet ik zeggen, ik was me er ook niet van bewust. En toen de tijd, nou, begin jaren 90, zeg maar, was er sowieso, werd je al een advies gegeven van, ga maar dat doen, weet je wel, dat past wel bij je. Nu is er veel meer bekend over van, wat wil jij? Hè? Wat past bij jou? Waar voel jij je goed bij? Maar ja, dat was toen de tijd dus niet het geval, of in ieder geval niet in mijn geval. En ook bij heel wat mensen om me heen, die ook vergelijkbare verhalen, waar ik vergelijkbare verhalen van heb gehoord, die ook in een bepaalde baan of een bepaalde richting, een bepaalde studiekeuze hadden gekozen, die niet helemaal bij hun paste. En er zijn tal van verhalen. Lees maar op het internet. Maakt niet uit waar. Social media. Overal vind je vergelijkbare verhalen van mensen die in een bepaalde baan terecht zijn gekomen, die dus niet 100% bij hun pasten. Met als gevolg dat ze een burn-out hebben gekregen. Nou ja, het aantal mensen wat maandelijks met een burn-out thuis komt te zitten, en vooral afgelopen jaar, anderhalf jaar door de coronacrisis, is dat aantal nog verder opgelopen. Er zijn ook verschillende onderzoeken zijn ernaar geweest. En ik weet niet of dat jij het zelf weet, maar er zijn maandelijks meer dan 1 miljoen mensen die met burn-out of andere angstgerelateerde klachten bij de huisarts belanden, omdat ze werk doen of in een baan zitten waar ze niet gelukkig in zijn. En dat ze werk doen wat niet 100% bij hen past. En ik weet dat ook uit eigen ervaring natuurlijk, maar dat zie ik ook heel vaak terugkomen bij mijn cliënten, dat er heel veel cliënten zijn, die dus ook werk doen wat niet bij hun past. En wanneer je dus last hebt van sociale angst, dan durf je de stap niet te zetten om ergens anders te gaan solliciteren. Hey? Dus met als gevolg dat je dan in een jarenlang werk kan blijven doen. Wat je niet leuk vindt, wat niet 100% bij je past. En ik ben mezelf daar ook jarenlang niet van bewust geweest. Dat wanneer je dus werk doet wat je niet leuk vindt, wat je niet 100% bij je past. Dat je alleen daardoor al negatieve gedachtes krijgt. Over jezelf, over je werk, maar ook over jezelf. Want negatieve gedachtes trekken nog meer negatieve gedachtes aan. Het werkt als een soort met van magneet. Je hebt er zelfs een natuurwet over, wet van de aantrekkingskracht. Ik heb er ook twee podcasts, heb ik daar een tijdje terug over opgenomen. The Law of Attraction, hoe dat werkt. Wanneer je dus al last hebt van sociale angst, dan ben je al gevoelig voor negatief denken. En wanneer je dus ook nog eens een keer in een baan zit die niet 100% bij je past, ja, dan ben je dus echt ongelooflijk de sjaak. En worden je klachten worden alleen maar erger. Ja, en om mezelf nog even weer als voorbeeld te nemen. Ik heb dus echt jarenlang, reed ik dagelijks met tegenzin. Echt met buikpijn reed ik dagelijks met naar mijn werk toe. En omdat het nogmaals, ik kan af en toe een beetje een herhaling vallen, maar dat ik dus werk deed wat ik niet leuk vond. En dat ik ook collega's had waar ik niet lekker mee kon opschieten. En dat ik ook verschillende collega's had die mij pesten en die mij buitensloten. En om je even een simpel voorbeeld te noemen, wanneer dat er bijvoorbeeld broodjes 's middags gehaald werden in de pauze, dat ik werd overgeslagen. En dat gebeurde niet 1 keer, nee, dat gebeurde regelmatig. En als dat regelmatig gebeurt natuurlijk, dan ga je daardoor alleen al minder waardig voelen. Zo kan ik tal van verschillende situaties kan ik opnoemen. Een toppunt was op een gegeven moment wel dat ik was een beetje op het einde. Want ik heb er vanaf 2004 tot 2013 heb ik daar gewerkt. Dus zo'n 9, bijna 10 jaar. Maar was op een gegeven moment echt vanaf 2010 tot 2013 begon ik er steeds meer last te krijgen van die sociale angst. Ondanks alle hulp die ik al had gevolgd. Maar het was op een gegeven moment zo erg dat er een collega was. En die had op een gegeven moment foto's van een bepaald, iets wat ik gemaakt had. Dat was niet helemaal goed. Je had daar foto's van gemaakt. En die had dat aan onze leidinggevende gegeven. Ja, mijn leidinggevende, daar gaf ik ook regelmatig bij aan van dat ik werd gepest en alles. En dat het niet goed met me ging. Nou ja. Die deed daar vervolgens niks mee. En toen dus die ene collega foto's aan hem gaf van kijk, dit heeft Remco niet goed gedaan. Die heeft die foto's vervolgens op het publicatiebord gehangen. En die had erbij onderbij gezet van welke piep, om even zo te noemen, heeft dit gedaan. Welke mogol heeft dit gedaan? Nou ja, dat ging natuurlijk als een lopend vuurtje dat ik dat had gedaan. Nou, ik voelde me, kun je misschien ook wel voorstellen, ik voelde me toen zo klein, zo eenzaam, zo, ja, niks waard. En ja, op een gegeven moment, dat werd op een gegeven moment erger en erger. En dat was nadat ik toen in 2012, en dat is dus echt een keerpunt in mijn leven geweest, dat ik op een gegeven moment op die vakantie in Spanje, dat ik na een bepaald voorval, dat ik zo ontzettend ziek ben geweest en dat ik vervolgens echt urenlang aan het zwembad voor me uit heb liggen staren, dat ik echt zoiets van, er moet echt iets gebeuren om over die sociale angst in te komen, want zoals ik nu al jaren bezig ben met al die vormen van hulp en therapie, dat ja, op een of andere manier, het werkt gewoon niet voor mij. En toen heb ik dus aan die ochtend aan het zwembad heb ik echt de beslissing gemaakt om er echt alles aan te gaan doen, om het over een compleet andere boek te gaan gooien. En toen na de vakantie, toen we weer thuis waren, toen ben ik gaan googlen, ben ik gaan onderzoeken wat er zo om nog meer te verkrijgen was voor het overwinnen, het doorbreken van je sociale angst. En toen stuitte ik op een bepaalde cursus. En ja, dat was eigenlijk mijn eerste kennismaking met persoonlijke ontwikkeling en coaching. En daarin leerde ik om keuzes te maken. Om dus keuzes te maken die goed voelen voor jou, voor jezelf. Zonder je te laten beïnvloeden over wat de mensen vanuit je omgeving, wat die daarvan van zouden kunnen vinden. En toen ben ik steeds kleinere keuzes ben ik gaan maken, bepaalde beslissingen ben ik gaan maken van dat voelt goed voor mij, dat voelt goed voor mij. Ook om steeds vaker nee te zeggen in mijn privéleven. Op mijn werk durfde ik dat niet, want ik had dat een paar keer gedaan. Nou, ik kreeg keihard de wind van voren. En toen werd ik nog harder gepest. Dus toen was het gegeven moment het voorjaar van 2013. En dat ik na een bepaalde dag, ik zal het nooit meer vergeten, dat ik me echt weer zo ontzettend slecht voelde. En dat ik echt gewoon niet meer wist hoe ik me hierin staande moest houden. Wat ik ook probeerde. Ik kreeg echt gewoon zo keihard de deksel op mijn neus. Echt, ik werd nog harder werd ik aangepakt, nog harder werd ik gepest. En ik haalde echt totaal geen voldoening meer uit mijn werk. En dit had echt zo ontzettend veel invloed, alles bij elkaar, op mijn sociale angst. En heeft me na die ene dag dat ik echt zoiets van, nee, dit moet stoppen. Dit werkt gewoon niet meer. En toen heb ik de keuze gemaakt, beslissing gemaakt, ondanks alle belemmerende overtuigingen die ik had. Want ja, ik wilde me dus mijn baan opzeggen of mezelf laten ontslaan. Het was ook nog de tijd van de kredietcrisis. En ik wist ook dat de mensen uit moesten. Toen had ik zoiets van, als er mensen uit moeten, ontsla mij dan maar. En ondanks alle belemmerende overtuigingen van, hoe moet ik dan de hypotheek van mijn huis betalen en de vaste lasten en wat zal mijn omgeving er wel niet van vinden als ik ontslag neem en wat zal mijn vriendin ervan vinden en alles, al die meningen van anderen, had ik toch zoiets van, nee, voor mij voelt het goed om daar weg te gaan, want ja, dit gaat zo niet langer. En toen ben ik dus naar mijn baas toegestapt en heb ik gezegd van, ik wil even met je praten. En tijdens het gesprek dat ik zei van, ik ga hier nooit gelukkig worden. Je weet dat ik last heb van die sociale angst en mijn werk, mijn collega's, alles, hoe zie je de situatie is, dat heeft er zo enorm veel invloed op. En er moeten dus mensen uit, ontsla mij maar, ik wil dat je mij ontslaat. En nadat ik dus papier had getekend en alles, en dat ik daarna in mijn auto zat en dat ik naar huis reed, en dat moment zal ik echt nooit van mijn leven meer vergeten. Dat voelde echt als zo'n overwinning voor mezelf. En dat was echt zo'n euforisch gevoel van, ik heb eindelijk voor mezelf gekozen. Ik heb eindelijk echt zo'n belangrijke beslissing durven te nemen die echt goed voelt voor mij. En doordat ik die beslissing had gemaakt en dat ik ook zoiets heb van, hoef ik niet meer dagelijks naar die negatieve werkomgeving met die negatieve collega's die mij toch alleen maar een rotgevoel aanpraten en die waar ik mezelf niet bij kan zijn. Op die manier, doordat ik dus daar niet meer dagelijks naartoe hoefde te gaan, kreeg ik op die manier ruim tijd en ruimte om aan mezelf te kunnen werken, om steeds meer de persoon te kunnen zijn wie ik echt ben. En nadat ik ook in datzelfde jaar ook nog een punt had gezet achter mijn relatie, maar dat heeft hier nu even niks mee te maken, maar dat voelde ook als een enorme overwinning. Maar vooral het dus opzeggen van mijn baan, dat voelde echt als een overwinning en dat gaf zo'n goed gevoel. En toen was het, nadat ik een tijdje thuis had gezeten en dat ik op een gegeven moment een nieuwe baan had gevonden en dan ben uit de bouw, vanaf dat moment ben ik weggegaan uit de bouw, omdat ik, ondanks dat ik jarenlang in de bouw heb gewerkt, heb ik me altijd een beetje een vreemde eend in de bijt gevoeld. En waar ik ook werkte, want ik heb bij verschillende aannemersbedrijven gewerkt, waar ik ook werkte, ik voelde me nooit ergens echt helemaal op mijn plaats. Ik vond het werk, paste gewoon niet bij me. En ja, eigenlijk logisch te verklaren. Als je in een branche zit die niet 100% bij je past, maakt niet uit waar je werkt, je zul je er nooit helemaal gelukkig in gaan voelen. Dus toen heb ik de bouw echt definitief vaarwel gezegd. En toen ben ik de installatietechniek ingegaan. En heb ik vooral de eerste jaren dat ik daar heb gewerkt, heb ik daar echt super naar mijn zin gehad. Omdat ik ook zoiets had van, ondanks de belemmerende overtuiging die ik had bij die fabriek van, ik kan toch niks anders, dit is het leven, werken, dat is niet leuk, maar het hoort er nou eenmaal bij. Had ik iets gevonden wat ik echt heel erg leuk vond en dat ik mezelf ook voor mezelf had bewezen dat ik echt wel meer in mijn mars heb dan alleen dat. En toen was het eigenlijk, toen het voorjaar van 2017 dat ik in één keer dat stemmetje weer in mijn oor begon te schreeuwen. Dat ik het werk niet meer leuk vond. Ik haalde steeds minder voldoening uit. Ik werd ook steeds minder gewaardeerd door mijn leidinggevende, door mijn baas, door mijn collega's en alles. En dat had ook weer zo'n effect op mijn sociale angst. Want nadat ik dus in 2012 dat ik me heb laten coachen, dat ik mezelf heb verdiept in persoonlijke ontwikkeling en dat ik me heb laten coachen, ben ik een aantal jaar, was ik echt helemaal van mijn sociale angst af. En toen in 2017, nadat ik dus weer dat gevoel kreeg dat ik minder voldoening uithaalde en dat ik minder gewaardeerd werd en alles, begon daarmee ook die sociale angst weer steeds verder terug te komen. En toen ontdekte ik dus een bepaald patroon bij mezelf. En vanaf dat moment had ik zoiets van, nee, als ik hier nu niks aan doe, dan blijft dat dooretteren. Dan blijf ik hier nog jarenlang last van hebben. En ik ben er een aantal jaar er vanaf geweest en nu komt het weer terug. En door het werk wat ik doe. En op een gegeven moment ben ik me dus weer gaan verdiepen in of steeds nog verder gaan verdiepen in persoonlijke ontwikkeling, sorry. En ben ik me ook weer laten coachen. En toen ben ik op een gegeven moment op een bepaald seminar terechtgekomen. En op dat seminar, toen heb ik de beslissing gemaakt om zelf iets in coaching te gaan doen. En nadat ik een geruime tijd heb gestudeerd over welke coaching en NLP opleidingen dat ik wilde gaan volgen. Want NLP, ik weet niet of je er wel eens van hebt gehoord, maar NLP staat voor neurolinguistisch programmeren. Ik ga er binnenkort een uitgebreide podcast over opnemen. Wat NLP voor je kan doen. Met bepaalde hele praktische en simpele oefeningen. Maar wat een enorm verschil voor jou kan gaan maken. Maar dat voor later. Maar ik had dus besloten om daar opleidingen in te gaan volgen. En vanaf het moment dat ik die opleidingen ben gaan volgen, ja, kan ik wel zeggen, zijn mijn ogen echt open gegaan en is mijn leven echt helemaal compleet veranderd. En neem ik deze podcast op, hè, doe ik mijn werk als sociale angstcoach en heb ik echt heel mijn coaching business heb ik opgebouwd. En doe ik nu iets wat 100% bij mij past. Want toen op dat seminar, dat ik echt ontdekte van dat ik mijn passie, mijn purpose ontdekte. Omdat ik wist hoe je sociale angst, hoe je dat kunt doorbreken. En ik voelde gewoon in iedere vezel van mijn lichaam van hier heb ik iets in te doen. Hoe dat er precies helemaal uit moest gaan zien, dat wist ik toen op dat moment nog niet. Maar ik wist wel van, ik wil iets in coaching gaan doen. Ja, en vanaf dat moment is het stapje voor stapje is dat steeds duidelijker voor me geworden. En heb ik dus deze coaching business. Maar de kern van dit verhaal is, ga op zoek naar wie jij echt bent en ga onderzoeken wat voor werk dat 100% bij je zou passen. En ik stel ook wel eens vaker de vraag aan mijn cliënten. Of de mensen vanuit mijn omgeving die ook vastzitten in een baan die ze niet leuk vinden. Van wat zou je graag het allerliefste dag in dag uit willen doen? Dat je het nog gratis zou willen doen. Bewijzen van. Hey, en als je dat niet weet, ga dat onderzoeken. Hey. Want voor de een, ik zeg dat ook wel eens in trainingen, legt dat helemaal volledig uit. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar bekende sterren. Waarom is bijvoorbeeld Armin van Buuren de beste DJ, een van de beste DJ's ter wereld? Waarom is Sven Kramer een van de beste schaatsers ooit? Waarom is Max Verstappen een van de beste Formule 1 coureurs? Waarom is Michael Jordan een van de beste basketballers ooit geweest? Hey? Iedereen, echt iedereen, heeft een zaadje, zoals Napoleon heel wat altijd mooi zegt. Iedereen heeft het zaadje van een gelijkwaardig succes in zich. En dat wil niet zeggen dat iedereen dat zaadje ooit bij zichzelf zal ontdekken. Maar wanneer dat je dus houdt je bezig, of jij verdiept je in persoonlijke ontwikkeling, anders zou je deze podcast ook niet luisteren. Maar wanneer dat je echt met jezelf aan de slag gaat, en je gaat echt onderzoeken van wie jij nu diep van binnen echt bent, hè? Dat je op zoek gaat naar je ware ik, en je gaat dat zaadje bij jezelf dus ontdekken, en je gaat dat zaadje ga je aandacht geven. Ja, je moet het zien als een plantje. Als je dat zaadje, je gaat dat verzorgen, je gaat het aandacht geven, je gaat het dagelijks water en genoeg zonlicht geven en alles. Hè? Dan kan dat zaadje kan uitgroeien tot een enorme plant, bij wijze van. En zo moet je het ook met jezelf zien. En daar kan ik echt uren, zou ik erover door kunnen praten. Maar gaat een hele lange podcast worden. Maar ga bij jezelf op zoek van wat zou ik graag dagelijks het allerliefste willen doen. Dat je het bewijzen van nog gratis zou willen doen. En als je dat op dit moment niet weet, nou, ga dat voor jezelf onderzoeken. En dat kan je doen door middel van gaan mediteren, gaan visualiseren, de stilte opzoeken, te gaan journalen. Het ook wel eens vaker gezegd, journalen, zet meditatiemuziek op. En ga zeker minimaal 20 minuten zitten schrijven. En je kunt dan jezelf de volgende vragen stellen. Wie wil je zijn? met wie wil je zijn? Wat wil je graag doen? Wat wil je graag hebben? Waar wil je graag naartoe? En hoe wil je jezelf voelen? Door jezelf zulke soort vragen te stellen, dan gaat er een steeds duidelijker beeld gaat er in je hoofd tevoorschijn komen. En dan gaat dat, ga je het visualiseren. En wanneer je jezelf regelmatig zulke soort vragen stelt, dan gaat er iets magisch gebeuren, zoals ik het wel zeg. Want wanneer je dus, en dat zijn vragen, als je zulke vragen aan jezelf stelt, dan gaan de antwoorden vanuit jouw onderbewustzijn gaan naar boven komen. Want wanneer je dus tijdens het journalen, tijdens het schrijven, meditatiemuziek opzet, ik heb dat in eerdere podcasts ook wel eens uitgelegd, of eerdere podcasten, ik heb dat al verschillende keer uitgelegd denk ik, maar ik leg het nu nog een keer uit, is dat wanneer je dus met meditatiemuziek op gaat zitten schrijven, dan gaan je hersenen gaan in een lagere trilling komen. En doordat je hersenen in die lagere trilling zitten, of zijn, dan komen de antwoorden op die vragen, van die vragen die ik je net had opgenoemd, gaan de antwoorden daarop gaan vanuit je onderbewustzijn gaan naar boven komen. En dat zijn hele andere antwoorden. En ten eerste al hele andere vragen als die jij normaal gesproken aan jezelf stelt. Maar dat zijn dus hele andere antwoorden als die jij normaal gesproken gaat krijgen. En daarmee dus gaat er ook een heel ander beeld in je hoofd ontstaan als dat jij van tevoren hebt gehad. Dus nogmaals, wie wil je graag zijn? Met wie wil je graag zijn? Wat wil je graag doen? Wat wil je graag hebben? Wat wil je graag doen? Waar wil je graag naartoe? En hoe wil je je voelen? Nou, door dus met zulke vragen aan de gang te gaan, kan ik je echt beloven dat er een hele andere uitkomst bij je naar boven gaat komen. En door daar dus met dat beeld aan de gang te gaan, en ook naar je gevoel te gaan luisteren, gaat er dus echt iets magisch gebeuren. En ga je tot de ontdekking komen dat er ten eerste veel meer in je zit. En ga je er ook achter komen waar deze hele podcast over gaat. Over wat voor werk dat je wel graag zou willen doen. En dat kan zijn dat je misschien in dezelfde branche hoor, dat je daar er goed aan doet om naar een andere werkgever te gaan. Om daar op te gaan solliciteren waar je je wel gelukkig bij zou voelen. Waar je wel meer jezelf in kan zijn. Of misschien wil je wel iets compleet anders doen. Een compleet andere richting op gaan. Ik ben ook van Timmerman monteur. Ben ik naar coach gegaan. Nou, ik hoorde heel regelmatig dat mensen tegen mij zeggen van, hè, dat snap ik niet. Je bent eerst Timmerman en monteur geweest en nou coach. Die vergelijking, dat zie ik niet. Nou ja, dat bewijst maar weer eens hoe verkeerd dat ik eigenlijk zat. Het is niet voor niks dat ik me altijd een vreemde eend in de bijt voelde in de bouw. En dat ook mijn werk als installatiemonteur dat niet bij me paste. Dus, maar weet het. Kijk in je eigen situatie. Wat jij dus graag wil doen. En word je ook gepest door je collega's? Word je niet serieus genomen door je leidinggevende en je collega's? Wordt er alleen maar meer werk in jouw schoot geworpen en heb je al verschillende keren aangegeven van nee, dit trek ik niet, maar toch luisteren ze niet naar je. Hey, weet het, kies voor jezelf. En wat ik ook nog eventjes duidelijk wil bijzeggen, is dat je jezelf moet laten ontslaan, nooit zelf ontslag nemen. Mits dat je een goede buffer hebt, dat je je kan permitteren, maar je doet er verstandiger aan om jezelf te laten ontslaan. Je kan met iedere werkgever kun je wel een regeling treffen. Of dat je, en misschien dat ze op de hoogte zijn dat je het niet naar je zin hebt. Of dat je last hebt van sociale angst. Of dat je in ieder geval niet gelukkig bent op je werk. En anders geef je dat, maak je dat kenbaar in het gesprek. Van luister, het gaat niet goed met me. Ik ben hier niet gelukkig. Ik ga hier nooit gelukkig worden. Ik zit hier niet op mijn plaats. Zo'n gesprek aangaan is lastig. Ik weet het als geen ander. Maar het gaat je zoveel opleveren. En ik zie dat niet alleen bij mezelf. Of ik heb dat niet alleen zelf ervaren. Maar ik zie dat ook echt bij tal van cliënten gebeuren. Wanneer dat ze de knoop doorhakken. Hè, en dat ze de stap maken om naar hun werkgever te gaan. Om zichzelf te laten ontslaan. En dat ze dan daarna op hun gemak op zoek kunnen gaan. Of dat ze ten eerste even de tijd gaan nemen om echt aan zichzelf te gaan werken. En om daarna op zoek te gaan naar werk. Wat ze wel leuk vinden. Wat wel 100% bij hun past. En dat ze zichzelf om laten scholen. Hey, er zijn tal van mogelijkheden zijn er. Er kan meer als dat je op dit moment nu waarschijnlijk denkt. En weet het, in het UWV zal je er ook nog eens een keer bij helpen om jou om te scholen, om te gaan kijken wat naar werk wat wel bij je past, waarin je je wel gelukkig in zou voelen. En dit gaat weer zo ontzettend bijdragen in het doorbreken van je sociale angst. Want ik zeg wel eens vaker, het doorbreken van je sociale angst is niet alleen maar je manier van denken veranderen. Hè? Maar je sociale angst moet je eigenlijk zien als een soort met van ketting. En de ketting bestaat uit allemaal schakels. Haal er één schakel tussenuit. Nou, heel die ketting die valt in duigen. Dat kun je je misschien wel voorstellen. Maar je werk is hierin zo'n belangrijke schakel. Echt, ik kan het wel 100 keer blijven herhalen, maar ik ben er echt achter gekomen. Ik zelf, maar dus ook echt al tal van cliënten van me die zo'n enorme shift hebben gemaakt nadat ze van baan zijn veranderd naar iets wat wel 100% bij hen past, dat ze een omscholingscursus hebben gedaan. En dat ze daarmee, kijk, je gaat hiermee je sociale angst niet in één keer mee overwinnen. Hè? Maar nogmaals, het gaat een ontzettend belangrijk onderdeel daarin zijn. En weet het. Ja, en dat is wat ik jou ook gun. En daarom dat ik ook deze podcast nu opneem. Omdat ik het echt iedereen gun om met een big smile naar je werk te gaan. Om plezier in je werk te hebben. Want je moet je werk, moet je minimaal, als je een 40-uurige werkweek hebt, 5 dagen per week werk, je bent er 40 uur per week. Dan is het wel heel erg fijn om werk te doen wat bij je past, wat je leuk vindt, waar je je happy bij voelt. En als dat niet het geval is, dan zijn die 40 uur kunnen echt een hel zijn. En nogmaals, ik weet het echt als geen ander. Echt, ik ben ook echt jarenlang door een hel gegaan. Maar bij mij is ook alles gaan veranderen. Nadat ik die keuze heb gemaakt om daar weg te gaan. Om iets anders te gaan doen. En dat is niet gelijk van het een op het andere moment is dat gebeurd. Ik heb die tussenstap als monteur heb ik nog gemaakt. Als ik nou op terugkijk, ik had dat nodig om het licht te kunnen zien. Om echt dat daardoor mijn ogen weer werden geopend van Rem, dit is het ook niet. Je moet verder op onderzoek gaan. En doe ik nu wat ik nu doe, mijn werk als sociale angstcoach. Neem ik nu deze podcast op. En doe ik iets vanuit mijn hart, vanuit mijn ziel. En dat heeft ook weer zo enorm bijgedragen in het weer in het doorbreken van mijn sociale angst. En dat is wat ik jou dus ook gun. Dus ga voor jezelf op onderzoek. Kan ik je echt aanraden. En je gaat hier zoveel winst mee behalen. Ja, en voordat ik deze podcast ga afsluiten, heb ik nog eventjes een huishoudelijke mededeling voor je. Volgende week neem ik geen nieuwe podcast op. Wel weer over 2 weken. Dus over 2 weken staat er weer een kakelverse podcast aflevering voor je klaar. En in die tussentijd kun je deze podcast kun je nog een keer beluisteren als je wil. Of een van de andere podcast afleveringen kun je jezelf laten inspireren. In het doorbreken van jouw sociale angst. Dus nogmaals, volgende week geen nieuwe podcast, maar wel over 2 weekjes. Ik wens je verder een hele fijne week en graag tot de volgende podcast. Doei doei! De Sociale Angstcoach podcast werd gesponsord door de gratis online training Het Geheim, waarmee ook jij je sociale angst gaat doorbreken. Een nieuwe online training waarin je ontdekt welke mindset een must is, zodat je niet meer terugvalt in oude gedachtenpatronen, waardoor je voortaan wel ontspannen en vol zelfvertrouwen naar een vergadering of een feestje durft te gaan. Wat de nummer 1 reden is waardoor je jouw sociale angst in stand houdt. Hoe je weer leiderschap neemt over je eigen leven, zodat je niet langer afhankelijk bent van de goedkeuring van anderen. Wat de 3 must-have geheimen zijn waarmee ook jij je sociale angst gegarandeerd gaat doorbreken, waardoor je eindelijk kunt zijn wie je wilt zijn. Met welke simpele mindshift je jouw perfectionisme voorgoed kunt loslaten. Wat de meest gemakkelijke manier is om vol zelfvertrouwen te zijn, zodat je wel durft te vertrouwen op je gevoel, waardoor je dat je stopt met piekeren en de spark weer terugbrengt in jouw leven. Verlang je ook naar een leven zonder sociale angst en ben je benieuwd wat deze gratis online training voor jou kan betekenen? Ga daarvoor naar mijn website remcobeekman.nl/socialeangstcoach en dat is Remco met een K. Ga vervolgens in de menubalk naar het kopje gratis en meld je aan. Er is maar een beperkt plek in de training en omdat dit een nieuwe training is, verwacht ik dat deze snel vol zit. Dus meld je snel aan. Ik vond het echt superleuk dat je weer luisterde naar een nieuwe aflevering van de Sociale Angstcoach podcast. Mocht je nog vragen hebben na het beluisteren van deze podcast, laat me dit dan eventjes weten. Je kunt me een mailtje sturen en die kun je sturen naar info@remcobeekman.nl en dat is ook Remco met een K. Of stuur me via Instagram een DM. En mocht je me nog niet volgen, ga daarvoor naar instagram.com/socialeangstcoach. Of @socialeangstcoach. Dan kun je dagelijks handige tips, inzichten en behind-the-scenes van mij verwachten, die ook jou zullen helpen in het overwinnen van jouw sociale angst. Verder is het mijn missie om jou met deze podcast te helpen in het overwinnen van jouw sociale angst. En om jou te bedanken als luisteraar, verloot ik iedere week een gratis coaching sessie met mij, waarin ik ga kijken waar je nu staat en hoe ik jou kan helpen in het doorbreken van jouw sociale angst. En wil je kans maken op een gratis coaching sessie? Stuur me dan een leuke reactie wat je zoal van deze of een andere podcastaflevering vond. Wat de nieuwe inzichten zijn die je door mijn podcast hebt gekregen. Deze kun je ook sturen naar info@remcobeekman.nl of stuur me een DM naar instagram.com/socialeangstcoach. En wil je in het volgende geen podcast meer missen? Ga daarvoor ook eventjes naar Instagram en voeg me eventjes toe. En jij bent de eerste die een melding krijgt als er weer een nieuwe podcastaflevering voor je klaarstaat. Ik wens je verder een hele fijne week en graag tot de volgende podcast. Doei doei!